Vorige week hebben we gezien hoe Nebukadnezar een droom had in Daniël hoofdstuk 2. En hoe hij een koning was die eigenlijk geen tegenspraak dulde. Want hij wilde dat de mensen, zijn geleerden, zijn waarzeggers, zijn tovenaars, hem zouden en zeggen wat hij gedroomd had. En zouden uitleggen wat die droom dan wel niet betekende. Maar natuurlijk was er niemand die dat kon. En daardoor gaf hij het bevel om al die mensen die hij gezegd had, vertel mij wat die droom is, om die allemaal in het hele land uit te roeien, uit te moorden. Die hadden voor Nebukadnezar geen recht van bestaan meer. Daniël is ook slachtoffer van dat besluit. En hij pleit om nog wat tijd. En God geeft hem het inzicht in zowel de droom als ook de verklaring. En we hebben dan ook gezien dat die droom hem gegeven werd. God bewerkte die droom. God heeft die droom gegeven om Nebukadnezar bekend te maken wat er na hem zou gaan geschieden. En we hebben dan gezien dat beeld dat bestond uit een hoofd en de borst, de lendenen, de benen en de voeten. En dat eigenlijk symbool stond voor vier koninkrijken. En Nebukadnezar was dat gouden hoofd. Hij stond symbool voor dat koninkrijk, voor dat eerste koninkrijk. En daar hebben we gezien dat er eigenlijk dus na hem een ander koninkrijk zou komen, daarna nog een ander koninkrijk, en in een vierde koninkrijk dat zou komen, zou God een eeuwig koninkrijk oprichten. En we hebben dan ook in die droom gezien dat er een steen zonder toedoen van mensenhanden viel en dat verbrijzelde dat hele beeld uiteindelijk. En van die koninkrijken bleef er dus niks over. Maar dat koninkrijk dat God zou oprichten in de dagen van dat vierde koninkrijk, dat zou voor eeuwig blijven bestaan. En we weten natuurlijk dat dat een profetie is naar datgene wat Jezus heeft gebracht. 2000 jaar geleden. De gemeente die hij gesticht heeft, de burgers van een rijk in de hemelen, van het koninkrijk in de hemelen. Dat zijn de christenen. En dan zien we ook dat Daniël verheven werd. En hij kreeg veel aanzien van Nebukadnezar. Hij kreeg zelfs een gewest toegewijd, maar Daniël was daar eigenlijk niet. Hij wilde dat niet. Hij wilde liever aan het paleis van de koning dienen. En Sadrach, Mesach en Abednego, die kregen dat geschenk eigenlijk toebedeeld. En we hebben toen gezien, als we dat even lezen, in hoofdstuk 2, vers 48, hoe Nebukadnezar eigenlijk reageerde, wat de koning zegt nadat hij gezien heeft wat de God van hemel en aarde, wat hij kan doen. En wat zei hij daar? De koning gaf Daniël ten antwoord, een waarheid, uw God is de God der goden. Van hoofdstuk 2, vers 47. En de Heer der koningen, en hij openbaart verborgenheden, daarom heb jij deze verborgenheid kunnen openbaren. Nu, de Babyloniërs, die geloofden in polytheïsme. Die hadden veel goden. En het lijkt erop dat Nebukadnezar nu toch erkent, de God van Daniël is de God der goden en de koning, of de Heer der koningen. Maar er zat een kronkel in Nebukadnezar zijn gedachten, want wat zal vandaag blijken? Nebukadnezar had het idee, dan hebben we er een interessante God bij. De God die de dromen kan verklaren. En daar houdt het dan ook bij op. Want hoe beginnen we ons verhaal? In hoofdstuk 3. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld. En we zouden ons kunnen afvragen, waar zou hem het gehaald hebben? Heeft hij misschien aan die droom gedacht? Maar hij maakte dus een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 en de breedte 6 el bedroeg. Hij stelde het op in de vlakte Dura in het gewest Babel. Nu dat beeld, een L is ruw geschat een halve meter. Men steekt van een L vanwille van de elleboog tot het voorste van de vingers, heb ik ergens gelezen. Maar men zegt dat ruwweg een halve meter is. Dus dat beeld zou zijn 30 meter hoog en 3 meter breed. Nu, we kunnen ons de vraag stellen, bestond dat uit letterlijk 100% goud? Of was het zoals bijvoorbeeld de ark ook is gemaakt uit hout en dan belegd met goud? Want ja, ik denk zo'n klomp goud, dat is hennig wat goud als dat puur massief goud zou zijn. Dus, maar ja goed, dat weten we niet. Misschien ook wel, misschien ook niet, dat is de vraag. Maar hij laat dus dat beeld, hij maakt dus dat beeld. En wat valt dan op? Als je daarover nadenkt, en we zullen daar zelfs nog wel wat tegenkomen. Wat staat er in hoofdstuk 3 vers 1? Wie maakte dat beeld? Koning Nebukadnezar. Dat beeld heeft zichzelf niet opgetrokken. Dat beeld was niet miraculeus tot stand gekomen. Het is door een mens gemaakt. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld. En het was wel een indrukwekkend beeld. Maar wat zei de koning in vers 2? Hij liet de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja, alle bestuurders der gewesten bijeenroepen om de inwijding bij te wonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Weer opnieuw, er wordt echt nadruk opgelegd in dit hoofdstuk, gewoon daar een paar keer tegen. Wie had dat beeld opgericht? Nebukadnezar. En vandaag de dag kennen we dat ook. Als er ergens iets plechtigs moet geopend worden, ja, dan worden al de mensen, de invloedrijken, zoals ze die wat noemen in onze maatschappij, mensen die ergens een of andere functie en positie hebben, die worden uitgenodigd, wordt er soms nog wel de lintje doorgeknipt en dan voilà, officieel geopend. Nebukadnezar wilde dat iedereen van belang daar kwam bij de inwijding van dat beeld. Wat zien we in vers 3? Toen kwamen de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja, alle bestuurders en gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Weer, koning Nebukadnezar had het opgericht. En zij stelden zich op voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heroud riep met luider stem, aldus wordt u bevolen, gij volken, natie en talen. Zodra gij hoort het geluid van horen, fluit, citer, luid, harp, doelzak en allerlei soorten van instrumenten, muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En ieder, vers 6, die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. En wat gebeurt er dus in vers 7? Derhalve wierpen alle volken, natieën en tongen zich ter aarde, zodra zij het geluid van horen, fluit, citer, luid, harp en allerlei soorten van muziekinstrumenten hoorden en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Het moet nogal een indrukwekkend schouwspel zijn geweest. Dat waren niet een paar mensen daar aanwezig. En al die mensen horen naar dat bevel. En weer laat koning Nebukadnezar zien, hij was niet iemand die tegenspraak dulde. Want wat zei hem? Wilt je dat niet doen? Je gaat onmiddellijk in de vuuroven worden geworpen. Dus hij dulde geen tegenspraak. Hij wilde dat iedereen deed wat hij zei, dat moest gedaan worden. En wat doen de mensen die waren uitgenodigd? Ik denk dat ze de vloekers hadden. Als de koning zo'n bevel geeft en wetende dat hij in het verleden dat al vaak heeft gedaan, mensen de vuur overgeworpen, allemaal heel gehoorzaam, buigen zij zich neer voor dat beeld. Nu, in het verhaal is niet duidelijk als dat beeld nu een kopie was van de koning zelf, of was dat een god die daar was uitgebeeld, een van de vele goden waarin Nebukadnezar in geloofde. Maar hoe dan ook, we zullen zelfs wel zien dat het toch ergens gelinkt was met de afgodendienst die er in Babel gebeurde. Daar had het wel mee te maken. Maar, wat gebeurt er nu? Wie hadden we gezien dat vorige keer het bestuur van het gewest van Babel had gekregen? Heb ik juist ook gezegd. Sadrak, Mesak en Abednego. De drie vrienden, of de drie tijdgenoten, de drie Joden, vandaar, Jodengenoten, die met Daniel in Babel zijn gekomen, die andere namen hebben gekregen, die waren daar ook aanwezig. En stel jezelf deze vraag. Je weet wat de koning heeft gezegd. En je weet dat daar de doodstraf op staat als je het niet doet. Wat gaat je doen? Wat zou jij doen in zo'n geval? Wel, kijk eens wat zij deden in vers 8. Dezelfde tijd traden Galdeeuwse mannen met een beschuldiging dienaangaande tegen de Judeërs naar voren. Nu, wie waren de Galdeeën? Als we ons dat nog herinneren in hoofdstuk 2, als je kijkt, als we heel even terugkijken in vers 2 van hoofdstuk 2, de Galdeeën, dat waren zij, dat was eigenlijk een groepering binnen de Babyloniërs, gelijk wij misschien kunnen zeggen dat wij Walen en Vlamingen hebben, zo waren zij waarschijnlijk de Galdeeën en de Babyloniërs. Samen vormden zij wel het Babylonische Rijk. Maar de koning riep daar die Galdeeën ook bij een. In vers 2 zien we dat. En die moesten uitleg gaan geven wat de droom was en wat die droom betekende. Maar ja, die konden dat niet. Dat waren die mensen die tijd probeerden te winnen, omdat ze eigenlijk de koning hoopten dat de koning misschien zijn gedachten zou gaan veranderen en zou hopen dat hem dat nummer zou vragen, omdat ze het antwoord niet konden geven. Maar natuurlijk hebben die ook gezien wat Daniël wel heeft gedaan. En die hebben ook gezien tot welke positie Daniël was verheven en tot welke positie zijn drie vrienden zijn verheven. En wat zien zij nu? Die drie Judeërs, die buigen zich niet voor dat beeld. En zij gaan naar de koning. En zij geven een beschuldiging over die Judeërs aan de koning. Vers 9. Van hoofdstuk 3, zij namen het woord en leidde tot koning Nebukadnezar. O koning, leven eeuwigheid. Jij, o koning, hebt bevel gegeven dat iedereen die het geluid hoort van horen, fluit, citer, luid, harp, doedeltak en allerlei soorten muziekinstrumenten zich bij aarde werpen zal en het gouden beeld aanbidden. En dat ieder die zich niet ter aarde nederwerpt en aanbidt in de brandende vuuroven zal geworpen worden. En denk je nu echt dat hun bezorgdheid was dat iedereen zich toch maar zou gaan neerbuigen voor dat beeld? Alsof dat hun beweegreden was? Ik denk dat het eerder afgunst was waarom zij naar de koning gaan met de boodschap in vers 12. Er zijn Judese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest van Babel hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Uw goden vereren zij niet, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, aanbidden zij niet. Dat is de aanklacht die de Judeërs krijgen, die drie mannen. En ze worden daarvan beschuldigd. En de aanklacht is juist, want zij aanbaden niet de goden van Babel. En de aanklacht was juist, zij vereerden dat beeld, dat gouden beeld, niet. Waarom niet? Zij dienen God. En God laat dat niet toe. God wil dat niet. God is jaloers. En God wil niet dat andere goden samen met hem worden aanbeden. Dus er was voor deze Joodse mannen geen andere keuze dan niet mee te doen met wat de koning hen beval. En ja, betekende dat ze dan moesten sterven, dan zou dat zo zijn, maar zij hadden God lief. En zij wilden enkel God dienen. Hoe zouden wij gereageerd hebben? Ik kan me al inbeelden dat sommige mensen zullen zeggen, jammer, weet je wat? Iedereen moet zich nu wel neerbuigen. En denk dan eens aan de sociale druk. Iedereen doet het. En ik zei juist, probeer eens in te beelden wat voor een schouwspel dat moet geweest zijn. Een beeld 30 meter hoog, 3 meter breed. Iedereen voor dat beeld, een hele ceremonie, alle belangrijke mensen daar. En op het bevel, die heroud roept daar, hup, je moet buigen. En iedereen buigt zich. Die drie mannen die zijn daar, die doen dat niet. Wat zou jij gedaan hebben? Zij staan daar en ze doen niet mee. Misschien zouden ze geredeneerd kunnen hebben, maar weet je wat? Ik zal meedoen, maar ik vereer dat beeld niet. Maar ik ga wel buigen. Dat is hoe soms wij redeneren, dat ja, we gaan proberen daar een draai aan te geven. Of Weet je wat, ik doe alsof ik mijn nestel en binnen ben. Hè? Dan valt dat niet op dat ik, en ik ben niet aan het doen, maar ik ben niet... Nee, het was duidelijk dat die mannen niet meededen. En zij zochten ook geen excuus. Zij probeerden ook niet dat te verdoezelen, om maar met de hoop mee te willen doen. Zij deden niet mee. Zij gingen in tegen het bevel van de koning. En er zijn nog wel wat meer redenen die mensen soms aanhalen, of excuses waarmee ze voor de dag komen om maar niet te moeten opvallen, om anders te zijn, om godsdienstig te zijn, om te doen wat God wil dat je doet. En de aanklacht wordt dus tegen hen aangebracht. Zij waren ook niet bezorgd van, ja, maar wij zijn nu machtshebbers, wij zijn hier de bewindvoerders van dat gewest in Babel, en dan kunnen we dat misschien kwijtraken als we nu niet meedoen met de rest. Dat was hun bezorgdheid niet. Zij wilden God dienen. En wat doet koning Nebukadnezar? In vers 13. Ofwel, misschien nog eerst dit. We gaan in het verhaal, en dat valt ons nu eigenlijk al op. Waar is Daniel? Daniel wordt hier niet vermeld, maar gezien zijn positie die hij heeft gekregen, ja, moet hij daar toch ook zijn uitgenodigd. Dus dat doet ons vermoeden, ofwel dat Daniel daar wel was, ook niet meedeed, want goed, ik kan me niet inbeelden als Daniel daar aanwezig was, dat hij wel zou neergebogen hebben. Hij wilde ervoor al niet eten van het vlees en het voedsel dat de koning hem geboden had. Dus dat is wel iets waar ik vooruit ga, dat Daniel niet zou meegedaan hebben als hij daar was. Maar misschien waren de Chaldeeën, omdat Daniel toch ook over hen was aangesteld, hadden de floepers dat ze Daniel niet tegen zijn schenen wilden stampen en dat ze hem niet durfden aanklagen. Kan zijn. Wat ook kan zijn is dat Daniel omwille van zijn functie niet daar was op dat moment, dat hij aan het reizen was. Zou ook zijn, kunnen zijn. Dus we hebben er een beetje het raden naar waar Daniel was. Maar het valt wel op dat hij eigenlijk niet vermeld wordt. En zijn afwezigheid valt wel op in dit verhaal. Maar de drie waren er wel. En zij beroepen zich ook niet op Daniel. En dat zou dan eigenlijk toch wel eerder zijn, dat Daniel daarin bij betrokken zou worden, gezien zijn positie en zo. Maar dat doen ze niet. Zij richten zich, in vers 13 zien we dat ook, zij komen in contact met Nebukadnezar. En wat zegt Nebukadnezar in vers 13 van hoofdstuk 3? Daarop gebood hij een toren en grimmigheid, Sadrak, Mesach en Abednego te halen. Toen die mannen voor de koning gebracht waren, nam Nebukadnezar het woord en hij zeide tot hen: is het met opzet, Sadrak, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert? Dus hieruit concluderen wij ook dat beeld, waarom, wat het ook was, het had met de godendienst te maken van Babel. Dus is het met opzet dat gij mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wilt aanbidden? Vers 15, nu dan, indien gij bereid zijt. Wat had hij eerder gezegd? In vers 6, wat was wat de heraut zei? Ogenblikkelijk word je in het vuur geworpen. Maar de toon van Nebukadnezar was hier eigenlijk al iets anders. Want hij vraagt dan eigenlijk van in vers 14, ja, misschien was het een ongelukje dat je niet hebt neergeknield. Misschien heb ik iets gemist. En hij vraagt hen om tekst en uitleg. En hij geeft hen een tweede kans. Dus dat ogenblikkelijk van de juist, daar bleef eigenlijk al op dit moment niks meer van over. Hij geeft hen een tweede kans, want wat zegt hij? Nu dan, indien jij bereid bent, zodra je het geluid van horen, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soorten van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb. Weer, wie heeft het gemaakt? Het is geen God. Het is iets wat mensenhanden hebben gemaakt. En wie? Nebukadnezar. En hij zegt dan, maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. En wie is de God die uit mijn hand zou kunnen bevrijden? En hier maakt Nebukadnezar de grootste fout van zijn leven. Dat was niet dat hij zo deed tegen die drie Judese mannen, maar de grootste fout was dat hij hier God belachelijk maakt. God bekritiseert. God in twijfel trekt. Diezelfde God, nota bene, die hij eerder zei, O Daniel, uw God, dat is de God der goden. Uw God, dat is de Heer van alle koningen. Hij was het blijkbaar al vergeten. En nu zegt hij eigenlijk al spottend, wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? En daar staan ze dan. Ze zijn en schuldig. En ze krijgen eigenlijk nog een tweede kans. Dus ze kunnen nu eigenlijk zeggen, ja eigenlijk, Nebukadnezar, o grote koning, het was verkeerd van ons. We weten het en goed, we zullen het alsnog maar doen. Dan zijn we er vanaf. Maar wat doen zij? Vers 16. Toen antwoordde Sadrak, Mesak en Abednego, de koning, wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Wow. Vers 17. Indien onze God die wij vereren in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Vers 18. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij opgericht hebt, niet aanbidden. Wat een geloof tonen deze drie mannen. Hun antwoord is niet mis te verstaan. Koning, zeggen ze, je hebt wel vragen, je zit wel met bezorgdheden, maar wij gaan je daar niet op antwoorden. En ze zeggen dat niet uit een vorm van disrespect, van onrespectvolheid, of hoe zeg je, dat ze geen respect voor de koning hadden. Dat heeft daar niks mee te maken. Maar dit laat wel zien dat zij volledig op God vertrouwden. Hun bezorgdheid van deze drie mannen was niet wat de koning hen bedreigde te kunnen aandoen, daar waren ze niet mee bezig. Hun bezorgdheid was, moet ik God volgen ten alle tijden of niet? En dan is het antwoord, ja dat moeten wij. Wij moeten God lief hebben. En zij zeggen dan ook in vers 17, indien onze God die wij vereren, staat is ons te bevrijden, en ook weer niet, dat is niet een stelling alsof zij zouden twijfelen dat God de macht zou hebben om dat te doen. Nee, dit laat nog meer hun geloof zien, want zij zeggen van, kijk, Nebukadnezar, als God het wil, dan gaat hij ons bevrijden. Maar als God het niet wil, dan zullen wij sterven. Maar in alle dingen, wat God ook bepaalt, hoe het zal zijn in ons geval, wij zullen niet zondigen. En wij zullen God, de enige God, loven, eren en dienen. Maar dat gouden beeld, zeggen ze tegen Nebukadnezar, wat jij hebt gemaakt, daar gaan wij niet voor neerknielen. Want dat zou zonde zijn. En dat is wat deze drie mannen doen. Dat is het geloof dat ze hebben. Zij het een leven, zij het een dood. Ze zouden trouw blijven aan hun schepper. En we zien dat verschillende keren in de Bijbel. En dat is ook zo mooi aan dit verhaal. Zo moeten wij ook redeneren. Wij moeten niet zeggen, God wil niet dat dit of dat zou gebeuren. Nee, wij moeten zeggen, als God wil dat het gebeurt, of als God niet wil dat het gebeurt, ik zal nog steeds hem lief hebben en hem volgen. Maar wij redeneren vaak omgekeerd. En zij hadden evengoed kunnen zeggen, God zou dat nooit meer willen dat ik nu gedood word in de vuuroven. Ja, wie zegt dat? En zoals we zullen zien, God wilde het dat het gebeurde. Dat ze in de vuuroven werden geworpen. God liet het toe. Natuurlijk om daar zijn grootheid mee te tonen. Maar als we denken aan het verhaal van Stefanus in Handelingen hoofdstuk 7. Stefanus, ook een trouw dienaar van God, volgeling van Jezus, hij werd gestenigd. Moeten we dan ook concluderen, Stefanus, je was niet goed bezig, want God heeft, je bent gestenigd, je bent gedood. Waar was God dan? God was met hem. God was met hem in dat moment. Dus wij moeten ook echt, en daarom is dit zo ook een machtige les voor ons, wij moeten de problemen niet uit de weg willen gaan, wij moeten juist de problemen tegemoet gaan, en wij moeten beseffen, in die problemen, God is met ons. En wat er ook gebeurt in die problemen, ik moet doen wat goed is en ik moet doen wat God wil. En ik mag daar niet van afwijken. En al betekent dat dat ik moet sterven, dan zij het zo. Dat is het machtige voorbeeld wat we hier van die drie mannen zien. Ze zeggen, die goden van u en dat beeld van u, daar kunnen wij niet aan bidden. Want zij hadden iemand anders die veel meer eer en glorie en aanbidding waard was. Natuurlijk, de koning heeft daar die drie mannen voor zich staan. En zoals we eerder al zagen in hoofdstuk 2 en nu ook in hoofdstuk 3, hij duldt geen tegenspraak. Als de koning zegt, dit moet er gebeuren, dan zegt hij niet voor niks, wie dat niet doet, die gaat gestraft worden. Hij wil geen tegenspraak. Die drie mannen, die hebben niet alleen geen tegenspraak, die geven hem ook nog eens een weerwoord om te zeggen, van uw goden zijn niks, en de enige God die aanbidding verdient, is onze God. Ja, wat zou hij dan doen? Kijk in vers 19. Toen werd Nebukadnezar vervuld met gramschap. En zijn gelaatsuitdrukking veranderde. Want eerst zei hij, allez, misschien is dat niet opzettelijk wat dat u niet hebt neergeknield. Hij probeerde nog te bemiddelen. Hij zal waarschijnlijk ook wel geweten hebben dat die Chaldeeën listig waren, vervuld waren met gramschap, met afgunst. En dat die eigenlijk erop uit waren om die drie mannen een loer te draaien. Ik denk wel dat hem dat doorhangt. Anders zou hem die tweede kans niet gegeven hebben. Toch niet aangereikt hebben. Natuurlijk, ze nemen die tweede kans niet aan. En nu verandert zijn gelaatsuitdrukking. Dus, je veranderde tegen Sadrak, Mesak en Abednego. Hij antwoordde. En gebood dat men de oven 7 maal heter zou stoken dan gewoonlijk. En ik weet niet hoe ze dat kunnen meten. Tegenwoordig kunnen ze zo'n toestelletje met een laser en gericht dat op een warm oppervlak. En je kunt perfect weten hoeveel graden dat is. Op het werk hebben wij zo'n toestelletje. Dat hadden ze toen niet. Maar in elk geval, ik denk dat het gewoon duidelijk maakt. Hij was niet blij. En als de oven normaal gezien met die middelen werd heet gestookt, dan werd het nu 7 keer zo warm gemaakt. Dus het werd gewoon veel warmer gemaakt als gewoonlijk. Want die drie mannen, die hadden het gedurfd, zijn gezag in vraag te stellen. Vers 20. En aan de enige mannen van de sterkste uit zijn leger gaf hij bevel, Sadrak, Mesak en Abednego te binden en in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden die mannen gebonden, met hun mantels, broeken, mutsen en overige kleren aan, en in de brandende vuuroven geworpen. Dus het lijkt erop, ik weet niet wat precies daarmee beschreven wordt, hoe dat eruit zag, die klederdracht, maar ik denk omdat dat zo'n plechtige bijeenkomst was, dat zij wel wat bijzondere kledij zouden aangehad hebben voor die inwijding van dat beeld. En daar staan ze dan met hun plechtige kledij, en nu zijn ze gereed om in de vuuroven geworpen te worden. En niet alleen dat, ze worden ook nog eens gebonden. Vers 22. Omdat nu het bevel van de koning streng was, en de oven bovenmatig was opgestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen die Sadrak, Mesak en Abednego naar het boven gebracht hadden. En wie had hij aan? Hij had eigenlijk de sterkste van zijn leger of van zijn rijk aangesteld. Jullie moeten die mannen naar boven brengen. En het vuur dat hij zelf 7 keer harder heeft laten branden, dood die mannen. En dan zien we ook, vers 23, en die drie mannen, Sadrak, Mesak en Abednego, vielen gebonden in de brandende vuuroven. Maar dan ziet hij iets. En probeer je dat ook weer voor te stellen, ik weet niet hoe we dat zo'n vuuroven moeten voorstellen. Het was alleszins iets waar ze naar boven moesten klimmen. En ze konden daarin kijken. En de koning is daar aan het kijken, al die mensen van zijn hof zijn daar naar aan het kijken. Er zijn die mannen die hen naar boven hadden gebracht, die liggen daar of die zijn ondergedonderd. De drie in het vuur gevallen. De koning is naar dat schouwspel aan het kijken en dan schrikt hij vers 24. Toen schrok de koning en stond ijlings op. Hij nam het woord en zeide tot zijn raadsheren, hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? En zij antwoordde de koning, zeker o koning. Hij zeide, zie ik zie 4 mannen vrij wandelen midden in het vuur. En zij hebben geen letsel En het uiterlijk van het vierde gelijkt op dat van een zoon der goden. 26. Toen trad Nebukadnezar op de deur van de brandende oven, vuuroven toe. Hij nam het woord en zeide: Sadrach, Mesach, Abednego, gij dienaar. Van wie? Wie is God? Zij hem. Die u uit mijn hand kan redden. Wel, hij wist het dan blijkbaar. Maar wat zegt hij? Gij dienaar van de Allerhoogste God. Er was geen hogere God dan de God van deze Judeërs. En Nebukadnezar herkende het. En hij zegt: jullie zijn dienaars van de Allerhoogste God. En hij zegt: treed naar buiten en kom hier. Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit het vuur. En de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de raadsheren, de konings kwamen bijeen. Zij zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen. Dat het hoofdhaar niet was geschroeid. Dat hun mantels ongeschonden gebleven waren. Ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. Dit is duidelijk een wonder wat hier gebeurt. En veel mensen, als zij dit verhaal, ik bedoel samen met het verhaal van Jona, maar uiteindelijk als je denkt aan de opstanding van Christus, veel mensen verwijzen die verhalen naar het land van de fabeltjes. Maar waarom doet men dat? En waarom geloven wij wel dat dit werkelijk heeft plaatsgevonden? Want wij geloven in die God, die de Allerhoogste is. God die hemel en aarde geschapen heeft. Zou die God dan niet de macht hebben over het vuur dat hij geschapen heeft? Dus die mensen die verhalen in de Bijbel in vraag stellen, hun probleem is niet het wonder dat in de Bijbel staat. Hun probleem is de God die het wonder heeft gedaan. Want die geloven ze niet. Maar het is duidelijk een wonder. En die drie mannen die worden daarin gegooid, ze liggen daar gebonden en plots is daar een vierde. En Nebukadnezar beschrijft deze vierde man als een zoon van God, of de, hoe schrijft hij met een vers? Zoon der goden, 25. Zoon der goden. Dus hij ziet die, en wat hij daar nu precies mee bedoelt, ik weet het niet, maar dat is het beeld dat hij daarvan heeft, van die vierde man. Het was dan toch iets wat opviel, wat een onderscheid kon gemaakt worden tussen de drie en die vierde. Maar die liepen vrij rond in dat vuur. En waar ze eerst gebonden waren, dat was weg. En er wordt ook niet gezegd hoe die touwen of wat het ook geweest was, hoe ze daar vanaf zijn geraakt. Is het door het vuur geweest, is het nog wonderbaarlijker. Want hun kleren hadden niks, hun haren hadden niks, hun lichaam had niks, maar ze waren wel vrij rondgelopen in het vuur. En ze zien dat het vuur geen macht had over de lichamen en over deze mannen. Er was zelfs geen brandlucht aan hen gekomen. Hoewel ik naar de kapper ga, ja, wat doet hij? Die pakt zo een wattenstaafje, zet daar een production op, die steekt dat in vuur. En dan de haren op de oren, dan doet hij dat zo tik 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 tegen, maar dat stinkt gelijk een varken. Ik weet niet of je vroeger hadden we thuis varkens, dat die geslacht werden. En daarna werd dat varken dan met de gasbrander de haren weggestookt. Wel, daarvan komt die uitdrukking, dat stinkt gelijk een varken. Want foei, dat stonk enorm. Maar als je eigen haren in het vuur stinkt, dat heeft ook zo'n geur. Wel, hier, ze waren in het vuur, in een oven. Oven die zelfs 7 keer harder was gestookt. En er was zelfs geen brandlucht aan hen. Maar wat gebeurt er in 28? Nebukadnezar hief aan en zeide: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op hem hebben verlaten. Het bevel des konings hebben overtreden en hun lichamen prijsgegeven, omdat zij geen enkele God willen vereren of aanbidden, dan alleen hun God. Zou dat over jou ook gezegd worden? Ik denk daar soms over na. Ben ik bereid om God te dienen, heel de weg, Of ben ik iemand die soms te vlug en te veel compromissen wil zoeken? Wat is te veel sociale druk? Laten we maar niet te veel anders zijn. Laten we maar niet te gek willen doen. Wat een voorbeeld zijn zij voor ons. En Nebukadnezar beleed zelfs wat een goed voorbeeld zij waren. Maar eerst dacht hem daar nog niet over. Eerst was hem heel kwaad. Zijn gelaat veranderde van grimmigheid. Maar daarna, toen hij zag dat hij God was, draaide hij zijn gedachten bij. En wat doet hij, vers 29? Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd, dat ieder, tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behoren, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrak, Mesak en Abednego een stukken gehouden en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden, omdat er geen andere God is die zo verlossen kan. Toen bewees de koning Sadrak, Mesak en Abednego bijzondere gunst in het gewest Babel. Maar we zouden dan denken, ja, nu heeft hij dan toch ingezien dat inderdaad de God van Israël de God is. We gaan teleurgesteld worden, want dat is niet. Ik denk dat hoe hij dat hier ook zegt, dat het eerder zo is dat hij nu weer een extra God heeft. De God die de dromen kan, zo zeggen, en de God die de macht heeft over het vuur. Dat de God van Israël er een extra taak bij heeft gekregen voor Nebukadnezar. Maar hij erkent wel, tenminste op dit moment, dat er geen andere God is die zo verlossen kan. En dat vooral moet voor ons een les zijn. Want wij hebben een God in wie wij geloven, die wij dienen. Er is niemand die kan verlossen zoals hij. En wanneer wij geconfronteerd worden met gehoorzaamheid of zonde, dan moeten wij kiezen voor gehoorzaamheid. Wat ook de consequenties van die keuze zijn. Ga jezelf niet rationaliseren. God zou het nooit niet willen. God zou het nooit niet toelaten. Of laat mij maar een beetje proberen mee te doen met zonde. Ik zal er wel een draai aan geven. Dat is niet wat God wil. Dat is wat jij wilt. Dat is niet wat God wil. God wil dat jij staat. En God wil je gebruiken. En wat doet God? God nam het probleem niet weg, maar God stond hen wel bij in elk moment van het probleem. En God hielp hen. God redde hen. God gaf hen een uitweg. Maar zelfs al zou God dat niet gedaan hebben, wat was wat deze drie Judeërs zeiden? Al moeten we sterven, dan moeten we sterven. Maar dan zijn ze wel gestorven als trouwe dienaren van de levende God. En dat moet onze les zijn van dit hoofdstuk, van hoofdstuk 3. Ik vind het zo een machtig verhaal. En daar bedoel ik niet mee een fabeltje, een waar gebeurd verhaal. En wij kunnen daar zoveel van leren. En stel jezelf de vraag, wat zou jij gedaan hebben? Zou jij geknield hebben? Of zou jij rechtgestaan gebleven zijn? Amen.